Er zijn over de hele wereld zijn er honderden pogingen tot zoiets als PRB gedaan. En die zijn allemaal failliet of ergens gestagneerd. Omdat ze het model niet vinden. En dat hebben wij wel gevonden. Dus in die zin zou je kunnen zeggen, ja, het is niet zo gek dat wij ook wat hobbels hebben gehad op de weg.
Mijn naam is Vincent Reinders. En je luistert naar Vallen en Opstaan. De podcastserie van KPN, waarin ondernemers ons meenemen door hun verhalen. Verhalen van winst en verlies, van vallen en opstaan. Mijn gast van vandaag is Daan Weddepol, oprichter van deelplatform PRB. Met PRB kun je spullen huren of gratis lenen van je buren. Van staattafels en gereedschap tot fietsen en geluidssystemen. Daan begon het deelplatform rond 2011 en toch duurde het meer dan 10 jaar om een duurzaam bedrijfsmodel te ontwikkelen. Daan neemt ons mee door de complexe puzzel genaamd PRB. We gaan van een bod afslaan van 16 miljoen naar meermaals bijna failliet gaan. Maar we beginnen bij het begin. De jeugddroom van Daan.
Als mensen mij vroegen wat wil je later worden, dan was een van de dingen was professor. En ik dacht namelijk dan aan een soort van professor als professor Barrabas uit Suske en Wiske. Zo iemand die van alles en nog wat uitvindt.
De jeugddroom is uitgekomen. Want de grootste uitvinding van professor Weddepol vindt zijn oorsprong in het jaar 2009. Het jaar dat bijna alles in Daans leven in rook opging.
Ja, dat was niet het beste jaar. Op Valentijnsdag 2009 brandde mijn huis af. Ik had nog van alles, maar het was allemaal onbruikbaar en vernield. Nou, dat is dan één ding. Mijn vriendin en ik destijds zijn uit dat huis gered. En dat hebben we alle twee op een totaal andere manier verwerkt. En dat was, nou ja, niet goed voor de relatie. Dus de relatie hield op te bestaan. In diezelfde periode werkte ik als CTO voor een softwarebedrijf in Kiev. Dat bedrijf werd overgenomen. En toen deden wij een teambuilding trip naar Tsjernobyl.
Gezellig.
Heel gezellig. Super gezellig. Nou, er zijn daar geen teams gebouwd. Sterker nog, de koper en ik kregen een soort van ruzie. Dus mijn baan hield op te bestaan. De auto die ik had van die baan hield op te bestaan. En ik had mij al heel lang voorgenomen om iets anders te gaan doen. Ik dacht, ik word acteur. Dat was een soort van mijn laatste strohalm. En toen werd ik ook nog eens afgewezen op de toneelschool. En toen was eigenlijk alles wat ik voor mij zag en waar ik mij aan vasthield, was opeens weg.
Je huis, je relatie, je baan.
Mijn baan, mijn toekomstperspectief. Ja, was allemaal weg. En in eerste instantie was dat afgrijzelijk. Ik wist niet hoe hard ik weg moest rennen. Ik heb toen een enkeltje Istanbul geboekt met het idee van, nou ja, als ik gewoon op reis ga, dan hoef ik hier allemaal niks mee te doen. Maar dat hielp voor geen meter. Want uiteindelijk zijn denk ik de demonen, die neem je overal met je mee. Toen kwam ik terug. Toen dacht ik, ja, ik moet het maar accepteren. Het is wat het is. En ik moest, ja, ik had geen plek om te wonen. Dus ik moest bij mensen logeren. Ik moest spullen lenen. Daarvoor, ik was volledig onafhankelijk, zou je kunnen zeggen. Ik was een echte mooie, moderne consument. Ik had alles. Ik kon met geld al mijn problemen oplossen. Ik hoefde eigenlijk mij niet te verhouden echt tot andere mensen om in mijn leven te voorzien. En toen werd ik opeens gedwongen om dat juist te doen. En toen realiseerde ik mij van, waarom wilde ik hiervoor nou zo onafhankelijk zijn? Wat heb ik eigenlijk veel gemist? Doordat ik gedwongen werd om eigenlijk mij meer afhankelijk op te stellen. En zo noem je dat in het Nederlands, afhankelijk. We hebben alleen maar afhankelijk en onafhankelijk. Want ik mis het Engelse interdependence. Dus interafhankelijk. Want dat is eigenlijk wat we samenhankelijk. We zijn samenhankelijk. Ja. Dat werd ik eigenlijk gedwongen te zijn. En toen realiseerde ik me van, ja, maar dit is eigenlijk een veel mooier leven. En toen dacht ik, daar wil ik iets mee doen.
En hoe is dat dan toch tot PRB gekomen?
Toen ging ik kijken naar van waar zitten nou de gaten, welke gaten vallen er omdat we eigenlijk niet verbonden zijn? En ik zat van alles en nog wat te denken. Van waar voedsel overbleef. Terwijl er op andere plekken te weinig voedsel is. En er staan ook de hele dag auto's stil. En toen ging ik zoeken. En toen kwam ik erachter dat er allemaal autodeelplatformen toen net gestart waren. Toen dacht ik, oh, daar is iemand al mee bezig. Maar er is natuurlijk nog veel meer wat er stil staat. En op een gegeven moment dacht ik, ja, waarom moet in een straat met 100 huizen, waarom zouden daar ook 100 grasmaaiers moeten zijn en 100 boormachines en 100 tenten en 200 slaapzakken en weet ik het allemaal. Dat slaat helemaal nergens op.
Nadat Daan zelf alles kwijt is geraakt en de waarde van community aan de lijve ondervindt, komt hij op het idee. Een digitaal platform waarop buren spullen van elkaar kunnen lenen en huren. De naam die hij verzint is Buurhuur. Hij heeft een technische achtergrond en kan goed programmeren. Dus in 2011 gaat hij van start.
Het eerste wat ik deed was eigenlijk een soort test. Lean Startup was toen net in opkomst. En het idee achter Lean Startup, heel kort samengevat, is testen voordat je heel veel tijd of geld investeert in iets. Dus ik had met zo'n landing page builder. Een tool waarmee je heel snel een pagina aan elkaar kan klikken. En dan kun je meten of mensen het inschrijfformuliertje gebruiken wat erop staat. Dus ik had de uitleg van wat Buurhuur zou worden. En een formulier met schrijf je nu in en begin. Zoiets. En ik ging meten. Gebruiken mensen dat formulier? Willen ze meedoen? En ik uit mijn hoofd had dat een kwart of 25% conversie. Dus 25% van de mensen die op dat siteje kwamen, die vulden dat in. En toen dacht ik, hey, hier zou wel eens wat in kunnen zitten. Ik moest natuurlijk ergens nog mijn geld mee verdienen. En dat deed ik destijds met freelancen als techneut en met acteren. Want ik ben uiteindelijk tussendoor toch nog acteur geworden. Want dat was daarvoor nog een droom. En dat heb ik ook een tijd gedaan.
We komen aan in 2012. Het jaar dat Daan het Silicon Valley pad begint te bewandelen. En besluit afscheid te nemen van de naam Buurhuur op aanraden van een van de beste vrienden van Elon Musk.
Toen ging ik meedoen aan het Founder Instituut. Dat is een organisatie die vanuit Silicon Valley een soort ondernemerstrainingen geeft. En de oprichter daarvan is Adeo Ressi. Dat is een goede vriend, misschien wel beste vriend van Elon Musk. Hele slimme vent. Wel net weer een heel ander type dan Elon, maar die kwam naar Nederland en ik pitchte aan hem. En toen zei hij, jij moet echt een beetje internationaler gaan denken. Want Buurhuur, een woord met vier U's, zei hij, dat is geen merk. Dat kan niet. Dit slaat helemaal nergens op. Ga internationaal denken en kom met een internationale naam. Dus dat ben ik gaan doen.
Wat bracht jou bij het Founders Instituut?
Via zei iemand, hey, ze komen naar Nederland, dat is een mooie kans om mee te doen. En dat was het ook. Eén keer in de week heb je les, zal ik maar zeggen. En dan nodigen ze ondernemers uit het werkveld. Die komen vertellen van, nou, zo heb ik het gedaan. Beetje zo'n podcast, maar dan in een klasformaat. En zij hadden het netwerk wat ze hebben, is gewoon de crème de la crème van de Nederlandse ondernemers. Dus als het ging over marketing, of ik weet niet meer precies voor welk onderdeel het was. Maar dan kwam Michiel Muller, dingen uitleggen, of Oscar Kneppers kwam langs, of wie hebben we allemaal meer? De echte experts, echt indrukwekkende ondernemers die bewonderenswaardige dingen al hadden.
Goede plek om te zitten was het.
Ja, dat was echt top, ja.
Oscar Kneppers, die was ook van de Rockstart Accelerator. Ja. En ja. Daar ben je zelf ook beland.
Ja, klopt, ja. Ja, dus door zijn verhaal bij Founder Institute was ik ook zeer geenthousiasmeerd over Rockstart. Rockstart is een accelerator-programma. En dat was dat jaar voor het eerst dat zij draaiden in Amsterdam. Toen kwamen door de selectie heen. En dat betekende dat ik de keuze mocht en moest maken om fulltime aan Peerbee te gaan werken.
Onder de voorwaarde dat hij een team vormt met twee co-founders. Die vindt hij in Eelke en Jonas, die hij kent van het Founders Institute programma. Met z'n drieën gaan ze in de snelkookpan genaamd Rockstart Academy om er na 100 dagen uit te komen met een werkend Peerbee, waarvan het resultaat wordt gepresenteerd op Demo Day.
Ik herinner mij de openingsdag nog heel goed. Want daar was John Bradford. En John Bradford, daar heb ik later nog veel meer mee te maken gekregen. Omdat hij echt een start-up mentor is binnen het Europese ecosysteem ook. En John Bradford is een Noord-Ier. En die zei, hij was er via een Zoom-call was hij aanwezig. En hij zei tegen ons, you are here because you're the best of the best. En dacht ik, wow, echt waar? Zijn wij zo goed? Maar dat gaf wel een kick zo van, wow, ja. Want we zijn natuurlijk uit heel veel bedrijven geselecteerd. En we zijn hier echt iets bijzonders aan het doen.
Waren er al initiatieven in Amerika vergelijkbaar?
Ja, sterker nog, ik dacht op dat moment van, ja, wij kunnen misschien de Nederlandse speler worden voor spullen delen. Want er was, hoe heet ze ook weer? Neboro. Van Adam, is inmiddels een goede vriend van mij. er waren een aantal van dat soort platformen in Amerika. En die hadden de mooiste persartikelen. Waardoor het leek alsof dat allemaal fantastisch ging daar in Amerika. Dus op dat moment was mijn idee, was mijn droom van, zou het niet te gek zijn als wij dit dan in Nederland kunnen zijn, kunnen doen. We hadden bedacht, we gaan dit lanceren op de campus van de Universiteit Twente. Want studenten, dat is vast een goede doelgroep voor ons. En ze wonen daar allemaal lekker bij elkaar op één plek. En krijgen we net als Facebook, die was ook op universiteitscampussen gestart. Dat leek ons een topplek. En toen hadden we ternauwernood de software af. Nou, af is een groot woord, maar min of meer bruikbare staat. Ik weet nog dat Eelke en Jonas op de campus nog keihard aan het programmeren waren om het proberen glad te trekken wat er allemaal nog niet goed ging. En we hadden een promotieteam, gewoon wat vrienden van vrienden gevraagd om mee te gaan. En we hadden Peerbee flyers en Peerbee jasjes. We hadden groene Adidas jasjes met een heel groot Peerbee logo op de rug laten maken. We serveerden groene cappuccino. Nou ja, we deden van alles en nog wat. En het werkte allemaal geen meter.
Geen interesse.
We hadden nauwelijks inschrijvingen. We hadden, de software werkte niet. Niemand snapte hoe die het moest gebruiken. Het was één groot drama. Er waren maar twee dingen waarvan we wel zagen, oh, dit doet wel iets. De lokale krant had er een stukje over geschreven en op de website gezet. En we hadden heel veel flyers over, want niemand wilde ze aannemen. Toen hadden we bedacht, nou dan gaan we gewoon van langs de deuren en doen we ze in de brievenbussen. En dat werkte ook best wel goed. Dus toen kwamen we terug uit Twente en toen zei Eelke, die zei, ja jeetje, dit was toch een drama. En hij vertelde mij later en toen hoorde ik jou erover vertellen aan andere mensen. En toen dacht ik, oh, want toen zei ik, nee, was het gek. Het is echt super, we hebben heel veel geleerd. Dat was mijn verhaal over, dit werkt niet, zus werkt niet, zo werkt niet. Maar we hebben wel twee dingen gevonden die wel werken. Ik zag er vooral de positieve kant van. Ik zag ook, ja, het was op een bepaalde manier een drama. Het was gewoon een mislukte lancering. Maar we hadden wel heel veel lessen geleerd. We hadden heel veel dingen geprobeerd in één keer. En het meeste werkte niet. Zo hoef je de doelgroep werkte niet. En al die andere methodes.
Hoe ben je dat vervolgens op gaan pakken? Je komt terug.
We gingen andere dingen proberen. Al onze vrienden. We dachten, oké, dan gaan we het wel in Amsterdam proberen. Toen hebben we al onze vrienden en familie in Amsterdam uitgenodigd. Om mee te doen. En toen zijn we die flyers in brievenbussen. Die we ook op de campus hadden geprobeerd. Dat zijn we gaan doen. In een wijk in op Eiburg en in Amsterdam-Oost. En toen plotseling was daar de eerste deal, de eerste uitlening van Ruben en Danielle die... Die een.
Ik weet de naam nog.
Ja, die een zaag. Ruben leende een elektrische zaag van Danielle. Ja, dat was het moment dat we zagen. Ja,
je zag iets binnenkomen.
Er gebeurt iets.
In je systeem. Je denkt: oké, er is een deal gesloten.
Er zijn twee mensen die iets met elkaar gaan afspreken. En toen zijn we daar naartoe gescheurd met een fotograaf en een bos bloemen. Om dat moment vast te leggen.
Werd er ook veel voor betaald voor die zaag?
Geen idee meer. Ik denk... Nee, dat kan niet. Want we hadden geen betaalsysteem. we zijn begonnen met als gratis deelplatform. Dat was niet eens per se zo bedacht. Maar het was gewoon enorm veel werk om een betaalsysteem in te bouwen. Want wij hadden bedacht, ja, moeten mensen zelf weten of ze er wel of geen geld voor vragen. Maar mocht wat ons betreft wel, zagen wij wel de logica van in. Zeker als je dingen uitleent waar een bepaalde afschrijving op zit.
En waar zit dan een verdienmodel voor jou in als het een gratis deelplatform zou zijn?
Ja, daar waren we veel minder mee bezig. We zagen het vooral als ja, hoe zorgen we nou dat mensen dit ook willen doen. Dat is natuurlijk de Silicon Valley way, zo'n beetje. Hè? Je gaat geld ophalen, funding ophalen. En daar werden we vanaf het begin helemaal voor klaargestoomd. Je gaat gewoon pitchen, je hebt een pitch deck, je hebt al die dingen en je gaat investeerders benaderen. En daar ben ik gewoon in meegegaan. En achteraf gezien denk ik, oh, interessant eigenlijk. Want is dat inderdaad het pad wat je als social enterprise moet afleggen. Dus als je een bedrijf wil opzetten wat een zekere impact heeft, wil je dan venture capital aan boord hebben? Dat is echt een serieuze vraag om jezelf te stellen. Het antwoord is niet per se nee. Maar het is wel, inmiddels weet ik er een stuk meer van. En heb ik er veel genuanceerdere gedachten over dan destijds was het gewoon nog gaan en kijken. Ook überhaupt het idee dat er iemand geld in zou steken. Dat er iemand een ton of zo. Dat vond ik destijds echt heel erg veel geld. Inmiddels weet ik dat voor een start-up niet zo heel veel geld is. Maar dat iemand dat erin zou steken, dat was wel bijna niet voor te stellen. Maar het gebeurde.
Na de presentatie op Demo Day van het Rockstart-programma in 2012 haalt Daan een investering op van een ton. In New York wint Pirby hetzelfde jaar de Green Challenge met hetzelfde bedrag aan prijzengeld. Met de uitgeleende zaag in Amsterdam was de functie en bruikbaarheid van Pirby bewezen. Dankzij de investering en het prijzengeld kan het team worden uitgebreid en wordt er volop gas gegeven om de circulaire droom te verwezenlijken. Maar daar heb je wel een werkend bedrijfsmodel voor nodig. Daarover straks meer. We gaan er nu even tussenuit voor de break.
Wat zou jij doen als je bedrijf gegijzeld wordt?
Mijn naam is Marcel de Boer. Ik ben financieel directeur bij Hoppenbrouwers Techniek. Hoppenbrouwers Techniek is een technisch dienstverlener. Wij ontwerpen, installeren en onderhouden technische installaties in gebouwen. En daarnaast zijn we ook actief binnen de industriële automatisering. In 2021 waren wij ongeveer met zo'n 1600 collega's. Dus een behoorlijke organisatie met veel mensen en ook over het hele land verspreid. Het was een hele mooie vrijdagavond. 2 juli 2021 was een prachtige, mooie zomerse dag. En ik was met mijn vrouw een hapje wezen eten. Toen we thuis kwamen, toen kreeg ik een telefoontje van een van onze ICT-medewerkers. Ik had gelijk het gevoel van, oh jee, hij belt normaal gesproken nooit op vrijdagavond rond dit tijdstip. Dus dat is vast niet om goed nieuws te brengen. Toen bleek inderdaad dat er sprake was van een ransomware-aanval en dat eigenlijk alle systemen op slot stonden. Ja, op dat moment stond de wereld echt even stil. Het is heel onwerkelijk, want als je door het bedrijf heen loopt, alles staat er nog. Dus ogenschijnlijk lijkt er niks aan de hand. Maar je bent eigenlijk als het ware hersendood.
Op een vrijdag in 2021 wordt Hoppenbrouwers Techniek getroffen door een wereldwijde cyberaanval. Het gevolg hiervan is vaak dat bedrijven weken stil komen te liggen. Maar Hoppenbrouwers kreeg dankzij goede voorbereiding, bereidwilligheid en betrokkenheid van het hele team het voor elkaar om de hack binnen het weekend aan te pakken. Sindsdien vertelt Hoppenbrouwers over deze ingrijpende ervaring om anderen te waarschuwen.
Je kunt met bijna zekerheid zeggen, dit gaat je een keer gebeuren. De kans dat je bedrijf afbrandt schijnt 1 op de 8000 te zijn. De kans dat je bedrijf in meer of mindere mate ooit getroffen wordt door een cyberaanval, is 1 op 5. Dus zorg gewoon dat je goed bent voorbereid.
Wil jij er ook voor zorgen dat je extra veilig kan ondernemen? KPN kan je helpen met toegankelijke oplossingen voor alles op het gebied van cybersecurity. Ga hiervoor naar kpn.com/veiligheid.
En dan gaan we nu weer verder met de aflevering.
Voor de break hoorde je hoe Daan alles kwijtraakte, maar in dat duister het levenslicht zag voor Peerby. Hij ging van het Founders Instituut naar de Rockstart Accelerator, waar de eerste zaag werd gedeeld. We komen aan in 2013. Het Peerby-team is druk bezig. Er moeten meer gebruikers komen. Er moet meer vraag zijn, er moet meer aanbod zijn en dat moet worden samengebracht. De enige inkomsten zijn een kleine commissie op verhuurde objecten. Maar dat weegt bij lange na niet op tegen de kosten die er zijn.
Een ton lijkt heel veel, en we hadden iets meer dan dat, maar dat gaat heel snel op als je salaris moet betalen en een bedrijf in de lucht moet houden. We hadden meegedaan aan nog een accelerator. Ik bleef maar doorgaan. Ik vond het wel leuk.
Ja.
Want we werden gevraagd voor Techstars. En Techstars is een programma uit Amerika. En die kwamen voor het eerst naar Europa. Die kwamen naar Londen. En bij Rockstart waren we echt neergezet in het Nederlandse ecosysteem, zal ik maar zeggen. Kregen we daar naam. En met Techstars zouden we meer internationaal in Engeland en in Amerika ook connecties kunnen opdoen. Aan het einde van Techstars hadden we weer zo'n demo day. We hadden een hele Engelse entiteit opgezet. Want we zouden Engelse of Amerikaanse investeerders gaan aantrekken. En dan konden we, konden we dat mooi in Londen dat in het bedrijf laten instappen. En ik was volgens mij maandenlang op en neer aan het reizen tussen Amsterdam en Londen. En ik herinner me dat ik dan met mijn koffertje in de metro van Oost-Londen naar West-Londen, naar Noord-Londen, naar Zuid-Londen, om alle investeringsfondsen te spreken. En er was er geen één die toehapte. En het geld begon op te raken. En toen had ik nog, ik denk misschien zelfs letterlijk in de binnenzak van een jasje wat ik aan had gehad tijdens Demo Day, viste ik een visitekaartje van een VC in Parijs. Die na afloop van Demo Day had gezegd, wat een goede pitch, neem eens contact op. En toen dacht ik nog, Parijs? Ja, ik heb net een heel bedrijf opgezet in Londen. Dat is niet zo handig. Maar ja, uiteindelijk dan moet ik toch maar een keertje naar Parijs. Daar eens gaan praten. Die investeerder in Parijs, die zag het helemaal zitten. En op dat moment had je ook in Frankrijk had je iets wat in opkomst was. Dat heette WeShare. De woordspeling. We als in ja. En dan share als in het Engelse delen.
WeShare.
Dat nam echt wel een vlucht in Parijs. Ze hadden daar ook net een wat andere insteek. Hè? Silicon Valley heeft een puur kapitalistische kijk op delen. Airbnb en Uber werden daar als delen gezien. In Frankrijk noemden ze het ook anders. Het heette het l'économie collaboratief. De samenwerkende economie. Eigenlijk veel dichter bij het concept waar wij op zaten. En deze investeerder die zag het wel zitten. Maar ja. Dan ga je zo'n heel lang onderhandelingstraject in. Ik weet niet of ze het met opzet doen, maar je ziet toch altijd dat investeerders echt lang wachten. Want ja, hoe dichter jij bij het einde van je geld komt, hoe eerder je geneigd bent om te zeggen, oké, doe maar dan. Dan houden we wel die ene clausule in het contract die ik eigenlijk niet zo leuk vind. Waardoor ik, ontslagen kan worden.
Het is gewoon een strategie van ze.
Ja, het is toch vaak een onderhandelingsstrategie. Wij waren op een gegeven moment gewoon echt aan het einde van het geld. Het was eigenlijk gewoon op. Het was op en we zaten nog steeds in onderhandeling. En ik dacht, ik wil niet nu de deal moeten closen omdat het geld op is. Dus ik heb naar mijn spaarrekening gekeken. En ik dacht, ik kan precies 1 maand aan salarissen betalen van mijn spaargeld.
Van je eigen spaargeld?
Ja, maar het was mei, vakantiegeldperiode.
Oh shit.
Dus ik had eigenlijk 2 salarissen nodig. Dus toen heb ik alle medewerkers gemaild. Heb ik gezegd, jongens, ik heb er heel veel vertrouwen in dat we deze deal gaan sluiten. Maar vinden jullie het goed als ik wel de salarissen overmaak, maar dat we nog een maand wachten met het vakantiegeld? En toen heb ik massaal, zei iedereen, prima, doen we, geen probleem, let's go. En dat was wel spannend, ja.
Ja, dat is wel, ja, precies. Dat is wel het ultieme ondernemersrisico. Ja. Ik ga al mijn spaargeld,
ja,
ga ik nu in het laatste de laatste maand salaris van mijn,
ja,
staf gooien.
Ja, en toen is uiteindelijk de deal rondgekomen. Op tijd heb ik alle salarissen en het vakantiegeld betaald. En mijn investering terug. Of mijn spaargeld terug. En de investeerder die kreeg natuurlijk uiteindelijk inzicht in alle, hoe alle financiën gelopen waren. Ook tijdens de periode voordat hij instapte. En ik weet nog dat hij zei, Dan, you have balls of steel.
Die had hij zeker. In diezelfde periode sloeg Daan een bedrag af van maar liefst 16 miljoen euro.
Ja, dat is een belangrijke. Want anders had ik er misschien anders op dat moment anders gereageerd. Maar wij waren op een gegeven moment kwamen we in contact met een groot Amerikaans bedrijf. Waar ik denk ik nog steeds de naam niet van mag noemen. Want ik heb een NDA getekend. Hoewel dat misschien inmiddels niks meer kan schelen. Maar goed, weet ik niet.
Wij kennen het in ieder geval wel allemaal, dat bedrijf.
Jullie kennen het allemaal.
Ja, oké.
Okay. Ja. Ja, dat denk ik wel. Denk ik wel. Ja. En daar waren we gesprekken mee aangegaan of ze wilden investeren in eerste instantie. Dus dit was tijdens de ronde met de Fransen. En toen waren we eigenlijk al heel ver met dat traject. Toen zouden ze ook inderdaad gaan investeren. En toen had de investeringsmanager had een laatste call, denk ik, met de CFO of de CEO in Amerika. En die had zich bedacht. Die zei, nee, we gaan niet investeren. Het enige wat wij gaan doen is die tent overnemen. Toen volgde daar een prijs waar ik zo aan zou moeten denken in dat gesprek voor die overname en eerste prijs. En toen dacht ik, nou ja, of ik het nou wel of niet wil, de eerste, de beste onderhandelingsstrategie is sowieso nu nee zeggen. En ik voelde ook meteen, nee, ik ga het niet doen.
Op het bedrag van 16 miljoen heb je dit gezegd?
Ja, ik zei, ja, nee, dat gaan we niet doen. Ja, en we waren helemaal niet zo lang bezig. En ook omdat ik dacht, we zijn nog niet klaar. Dit gaat nog veel groter worden. En omdat het ook niet ongebruikelijk was dat dit bedrijf startups overnam en ze dan de nek omdraaiden.
Dankzij de Franse investering die net op tijd binnenkwam, kon het team van Peerby verder en lanceerden ze het platform ook in het buitenland. Het is 2014 en er is een plan voor het verdienmodel.
Wij gaan deelverzekeringen verkopen op platform. Dus alles wat je aan elkaar uitleent, daar kun je dan een verzekering voor afsluiten. En dat wordt ons verdienmodel. En toen hadden wij een samenwerking met een grote verzekeraar gesloten. En gingen we met hen aan de slag om dat product in elkaar te zetten, die deelverzekering. Dat duurde maar en duurde maar en duurde maar. Want een verzekeraar die is zwaar gereguleerd. Die moet aan allerlei eisen voldoen voordat ze een verzekering op de markt mogen brengen. Dus we hebben 9 maanden volgens mij gewerkt aan het eerste product. En dat lanceerden we. En dat was een drama.
Ja?
Ja, er waren volgens mij 60 extra schermen die we in de app moesten bouwen om die verzekering af te kunnen sluiten. Want het was echt zo'n verzekeringsproduct.
Dus daar haakten mensen ook wel op af waarschijnlijk?
Er waren heel weinig mensen die door die hele funnel heen kwamen. En ik leerde daar iets anders interessants. Dus we hadden hem optioneel gemaakt. Dus je kon kiezen, ik neem wel een verzekering of ik neem geen verzekering. Deed het niet, dan was je klaar. Deed het wel, dan had je dus 60 schermen. Uiteindelijk volgen mensen, zeker online, als je ze gewoon in grote groepen door poortjes heen probeert te krijgen, dan gaan ze toch het makkelijkst via de weg met de minste poortjes. Dus het was op allerlei manieren geen succes. Toen moesten we heel hard nadenken, wat nu dan? Hoe gaan we het wel laten werken? Ik ben toen een aantal weken naar Silicon Valley gegaan. Met het idee van hier kunnen we de volgende investeerder gaan vinden. En vooral op oriënterende gesprekken. Van waar zouden wij nou moeten zijn, denk je, voordat jullie investeren? Zouden jullie willen investeren als we helemaal geen geld verdienen? Vind je dat oké? Dat we gewoon groeien? De tijd begon te veranderen. Want er was een periode destijds dat investeerders zeiden, oh joh, verdienmodel, maakt het uit. Komt wel, dat vind je wel. Maar we kwamen terecht in de tijd van de unit economics, die niet werkte. Dat investeerders unit economics wilden zien en die van ons werkte niet. Toen ben ik teruggegaan naar het team en heb ik gezegd, volgens mij moeten wij radicaal anders gaan nadenken. We moeten echt gaan experimenteren en nieuwe dingen proberen. Want anders ben ik bang dat we het niet, dat we het niet redden. Want die verzekering is het niet geworden. Hoe gaan wij? Ja, we moeten echt sneller gaan schakelen dan die 9 maanden die we aan die verzekering besteed hebben. Want als we het volgende businessmodel ook nog eens 9 maanden duurt voordat we weten dat dat het niet is, dan wordt het wel heel pijnlijk.
Na nog eens 9 maanden zonder inkomsten kon het verzekeringsplan de prullenbak in. De casus is wel bewezen. Peerby werkt. Maar geld eraan verdienen, dat lijkt een onmogelijke puzzel.
En toen zijn we heel veel dingen gaan proberen. En uiteindelijk kwamen we uit op een model wat best wel leek op Peerby. Maar het was allemaal net wat... Het was allemaal heel erg gestoeld op gemak. Want ik weet nog dat... Ik op de WeShare-conferentie van dat jaar was er een investeerder in Uber langsgekomen. En die had een grote slide waarop stond convenience trumps everything. Gemak gaat over boven alles. Die wijsheid, waarvan ik me achteraf me afvraag, is het? Ja, het is wel deels een wijsheid, maar het is ook weer het licht genuanceerder, denk ik. Die had ik in mij opgenomen. En we vonden een soort van, ja, bijna een soort Uber-model voor lenen. We hadden bedacht, je voert in op een website wat je nodig hebt en wanneer. En dan gaan wij dat helemaal regelen, van begin tot einde. Wel met mensen uit de buurt, maar dan wordt het gebracht op een bepaalde tijd. Je betaalt er gewoon voor en het wordt weer opgehaald op een bepaalde tijd. Super makkelijk. Dat is de kip met de gouden eieren.
Ja.
En dat leek in het begin ook echt de oplossing te zijn.
We komen aan in 2015. Naast het normale platform waarmee ze inmiddels ook in Amerika aan het proefdraaien zijn, begint Peerby met Peerby Go. Huren van je buren, inclusief bezorg- en ophaaldienst. Dat leek inderdaad de oplossing te zijn.
Dus we hadden enorme groei. We zagen echt die hockeystick ontstaan in de inkomsten. En dus toen dachten we, yes. Nu hebben we het te pakken. Toen dacht ik, ja, dit is het dus. Nu hebben we het gevonden. Nu hebben we voldoende geëxperimenteerd en geïtereerd. Schalen.
Het schiet omhoog.
Klaar. Gaan met die banaan. Crowdfunding campagne gedaan. In hele korte tijd. Echt op vrijdag gestart. En op maandag hadden we 2 miljoen binnen.
Wow.
Dat ging heel snel. En toen verder bouwen. Team uitbreiden. Schalen naar veel meer steden. En toen begon zich een donkere wolk af te tekenen. Want die hockeystick, dat werd een S-curve. Er zijn businessmodellen die werken heel goed in het begin. Als je kan cherrypicken. Wat wij in het begin deden, was wij kozen een van de populairste producten. En een van de populairste steden. En dan ook nog een product waar het verschil tussen vraag en aanbod goed werkte. Dus bijvoorbeeld een staattafel. Daar zijn best wel wat mensen die dat willen hebben. En er zijn best wel wat mensen die dat hebben. En die match maken, dat werkte daardoor goed. En dan hadden we een positieve marge erop. Maar het bleek als we naar kleinere steden gingen dat het al moeilijker werd. Dat we eigenlijk meer moesten uitgeven om die mensen met die staattafel te vinden. En meer moesten uitgeven om de zoekers te vinden. En bleek dat naarmate wij dieper die longtail inkwamen, dat we bij producten uitkwamen waar dat die hele balans niet opging. Dat er het kostte een fortuin om een bananenpak te vinden in iedere stad. En de mensen hadden er maar €5 voor over. Dus naarmate wij doorschaalden, ging die hockeystick ging over naar steeds slechter en slechter en slechter. Tot we een nul marge meer over hadden om het bedrijf van te draaien. Dus we hadden een negatieve marge überhaupt bij het vinden van de mensen die dan deelden. En dan moesten we daar nog geld op bijleggen. En vervolgens hadden we niks om de toko van te draaien.
En hoe zag je team er toen uit?
Ja, op zijn grootst wel, denk ik. Ik denk dat we tussen de 20 en de 30 mensen bij ons werkten. En op marketing en techniek en community management en van alles en nog wat. Ik had een assistente om alle e-mail binnen te houden, bij te houden en afspraken in te plannen. Want we waren wel op het hoogtepunt van onze hype, zal ik maar zeggen. We werden in één rijtje genoemd met Airbnb en Uber. En zo dachten veel mensen ook, dachten dat het zo goed met ons ging. Die dachten, ja, dit is dit, die, ja, wij hebben net zoveel omzet als die grote bedrijven in Silicon Valley. Die kwamen dan bij ons over de vloer in ons kantoortje in Amsterdam en die zeiden dan, oh, en is dit dan het Europese hoofdkwartier?
Want jij was niet alleen maar op Nederland meer gevestigd, gericht.
We hadden inderdaad het platform geïnternationaliseerd. Dus het was beschikbaar in allerlei talen en in allerlei steden. Maar dat was wel het oude platform. Dus het was niet Peer We Go. Dat was het gratis deelplatform. En dat werkte in 10 steden in de VS en denk 20 in de rest van Europa. En nog een beetje ergens in Japan en het Midden-Oosten en in Brazilië en noem maar op. Er kwamen nul inkomsten uit, want het oude platform had geen inkosten. Dus het kostte vooral geld.
Peerbee is op plekken over heel de wereld actief. En na een succesvolle crowdfunding, waarin binnen één weekend meer dan 2 miljoen euro werd opgehaald, zijn er meer dan 20 werknemers afhankelijk van het succes van Peerbee Go. En dat succes valt tegen. Peerbee-adviseur Thijs Sprangers neemt ons mee naar 2016... en vertelt welk advies hij gaf aan Daan toen duidelijk werd dat ook Peerbee Go niet het juiste bedrijfsmodel zou worden.
We hebben destijds het gesprek gehad dat Daan eigenlijk wel al alle tekenen had gezien dat het huidige businessmodel niet ging werken. Maar hij wilde er toch nog een paar maanden verder aan sleutelen en zou daarna een beslissing nemen. En dan had hij nog, even uit mijn hoofd, 3 maanden runway. Dus 3 maanden de tijd voordat het geld op was. Ja, toen heb ik hem eigenlijk voorgelegd van, maar als je eigenlijk nu al weet dat het niet gaat werken, waarom neem je dat besluit dan niet nu al vast en begin je gewoon eerder met het terugschalen? En dan heb je in ieder geval met een kleiner team nog langer de tijd om de nieuwe richting te vinden. Want dat was eigenlijk het belangrijkste waar in ieder geval geld en een paar mensen voor moesten overblijven om dat te kunnen doen.
Ja. Thijs, leuk.
Ja, ja. Een mooi waardevol advies, denk ik.
Ja, ja.
En ook iets wat je misschien dan even wil horen op zo'n moment, om een duw in de rug, om zulke harde knopen te hakken.
Ja, dat, want dat is geen leuke keus natuurlijk. Dat als je met z'n 20, 30 bent, het is het was toch wel een kleine familie die er was ontstaan. Dat is niet leuk om daarin in te moeten hakken.
Nee. Wat heb je gedaan met het advies?
Toch rigoureus die keuze gemaakt. Want ik dacht ook, ja, het heeft uiteindelijk geen... zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Als ik niet nu ingrijp, ja, dan gaan we met z'n allen het ravijn in. Kijken of het met een kleiner groepje wel door kan. Want ja, niemand heeft er iets aan om dat ik 3 maanden later de hele tent kan sluiten. Dan kunnen we, ja. Dus dat is de keuze die ik toen gemaakt heb. En Thijs en zijn vrouw hebben daarbij geholpen. Om dat heel goed voor te bereiden ook. Om die gesprekken te te oefenen en na te denken over wat geef je mensen nog mee? Hoe ga je ermee om? Ik wilde ook dat niemand in de problemen zou komen door de stap die we toen zetten. Dus ook geprobeerd om bij iedereen heel persoonlijk te kijken van hoe... Wat voor omstandigheden komt iemand nu in terecht en kunnen we daar bij helpen of bij aansluiten? Er was bijvoorbeeld iemand net een hypotheek aan het afsluiten op een huis. Ja, dan is het heel lastig als je baan op de tocht staat. Ja, daar hebben we uiteindelijk allemaal
was wel netjes rekeningen mee gehouden. Ja,
ja.
En zo moest ook Peerby Go de prullenbak in. Daan moest noodgedwongen 2/3 van zijn werknemers ontslaan. Weer focussen op Nederland en wederom naar de tekentafel om het hoofd te breken voor dat werkende bedrijfsmodel.
We hadden een aantal van de lessen, belangrijke lessen hadden we doorgevoerd. Dus we hadden van alles en nog wat zitten itereren met allemaal ideeën die eigenlijk veel te ver bij van aflagen van waarom we gestart waren met Peerby. En toen in 2018 zeiden we, nou, laten we nou proberen om nog steeds 100% in te zetten op de missie die we hadden. En alle kleine dingetjes die we geleerd hebben, die gaan we in één platform bouwen. En dan hopen dat dat werkt. Dus dat zijn we gaan doen. Ja, en dat waren heel veel verschillende onderdelen van waar vind je de... Hoe zorg je dat mensen die iets willen lenen je vinden? Hoe zorg je dat mensen zoveel mogelijk spullen toevoegen aan het aan hun account? Zodat iedereen kan zien wat er allemaal te lenen is. Hoe breng je mensen bij elkaar? Hoe kun je daar hoe kun je zorgen dat het zo soepel mogelijk gaat? Hoe zorg je dat je die... Ja, dat hebben we allemaal in dat platform gegoten. En toen... Wat we in ieder geval zagen was een toename in het gebruik die al een hockeystick werd. En toen gingen we daar ook, toen dachten we nog van ja, we moeten daar misschien dan toch als een percentage van het verhuurbedrag in rekening gaan brengen. Dat zijn we gaan doen. Dat begon ook iedere maand te groeien. En... toen had ik wel het gevoel, ja, zie je, we hebben nu toch wel iets te pakken. En er waren positieve marges. Dus we verdienden, we hielden geld over in plaats van dat we geld aan het bijleggen waren op iedere transactie. Maar het was nog steeds wel krap. Het was nog steeds krap. En toen zijn we overgestapt op het lidmaatschap. Waardoor wij helemaal niet meer ertussen hoeven te zitten en de veiligheid garanderen. En dat werkt heel goed.
Het is 2018 wanneer Peerby het lidmaatschapsmodel introduceert. Er zijn meer gebruikers, het slaat aan en voor €29 per jaar kun je lenen wat je wil. Eindelijk is er een antwoord op het verdienmodel van Peerby en daarmee is het einde van de tunnel in zicht. Er is alleen één groot probleem. Het geld raakt weer op.
We zijn dan door het dal heen. Zou je kunnen zeggen. Er zit weer iets van groei in. Maar wie wilde nog investeren in zo'n oude start-up. Waar die al zoveel pivots heeft gemaakt.
Dus er ging nog wat meer geld uit dan dat er inkwam in die
zeker,
tijd.
Zeg maar. Zeker, ja. Zeker. Ja, want dat, zeker bij een consumenten start-up. Als in een start-up die het van consumenten moet hebben. Dan... Dat zijn vaak geen gigantische bedragen. Je moet dus al best wel flink gegroeid zijn. Wil je genoeg mensen bedienen voordat je daar je vaste lasten van kan betalen. En je personeel en de andere kosten.
Heel 2018 groeien de cijfers hard verder. Nu geen S-curves, maar echte hockeysticks op de grafieken. Maar het mag niet baten. Daan krijgt zowel bij oude als nieuwe investeerders 0 op het rekest. En dat gaat door tot de laatste maanden van 2018. Daan blijft pitchen en proberen, maar ondertussen is de Peerby bankrekening leeg. De Belastingdienst krijgt nog een flink bedrag en Daan heeft zichzelf al 2 maanden geen salaris uitgekeerd. De lonen van de werknemers heeft hij betaald met zijn laatste eigen spaargeld. Maar ook daar is de bodem in zicht. Na 7 jaar sleutelen en uitvinden lijkt er dan nu toch echt een einde te komen aan Peerby. En dat terwijl de code eindelijk is gekraakt.
Ja, constant maar pitchen in de hoop dat er iemand het zou doen. En ik denk, ik weet het niet meer zeker, maar ik denk dat het uiteindelijk dankzij Lee. Lee is af en toe onze grote redder geweest. Lee is een angel investor. Dus een vermogend individu die als aandeelhouder bij ons betrokken is. Dus niet een fonds of zo, maar gewoon Lee. die heeft op een gegeven moment gezegd... Die is als eerste over de brug gekomen en heeft gezegd... Ik doe mee. Ik geloof er nog in. Lee is de eerste investeerder geweest die volledig enthousiast was over wat wij deden. Toen ik hem voor het eerst tegenkwam, zei hij al... What you're doing is my dream. Het is een Canadees. En hij heeft toen het duwtje gegeven. En vaak is dat wat je nodig hebt. De eerste persoon zegt, ik doe mee. En dan begint de rest ook te durven. Mensen die nog wat meer twijfelen. Het is een heel gek spel, het investeringsspel eigenlijk.
En dus omdat hij uiteindelijk zei, fuck it, I'm in. Mm-hmm. Zijn er uiteindelijk ook nog andere investeerders die zeiden, oké, we gaan nog een keer all in.
Ja, er zijn een aantal angels, business angels, die ons toen eigenlijk gered hebben, zou je kunnen zeggen. Dus individuen die zeiden, wij geloven erin.
Ja. Want dit is eind 2018, je rekening is leeg, je hebt een belastingschuld, van je laatste spaargeld de laatste 2 maanden aan loon betaald.
Ja,
zelf geen salaris uitgekeerd.
Ja.
En jij wist, er moet nu geld binnenkomen.
Ja.
Wat een pressure ook op jou.
Ja, ja. En achteraf gezien ook dat je denkt, jeetje, waarom neem ik dat risico, joh? Want als het niet komt, dan heb je echt een probleem. Dan moet je opeens gaan uitleggen waarom je zo eigenlijk financieel al over de grens bent. Dat je rekeningen niet meer kan betalen. Ja, maar ik heb het toch...
Je hebt toch dat geloof zo van... Nee, weet je, we zijn er bijna. Of het zit erin.
Ja, ja. Ik blijf dan... op de een of andere manier... zijn dat ook periodes dat ik een enorme zoekdrive krijg. En ik denk dat er een van de redenen dat ik het red... is, ik ga altijd op zoek naar optionaliteit. En wat ik daarmee bedoel is, ik ben niet bezig met, er is maar één kans. Weet je, ik ga het dus precies zo doen. Dat pad probeer ik te volgen. Bijvoorbeeld, ik probeer die ene investeerder te strikken. En als dat lukt, dan slaagt het. En als het niet lukt, dan is het allemaal voorbij. Dat vind ik veel te riskant. Ik probeer constant zoveel mogelijk kansen te creëren. En als iets kansrijk voelt, daar dan dieper in te duiken. En als iets niet kansrijk voelt, dan ook weer te stoppen met die strategie. En naar weer andere dingen, andere kansen te zoeken. En ik denk dat die breedte, dus telkens zoeken naar zoveel mogelijk kansen creëren. Dat er dan toe leidt dat er ook één van die dingen gaat dan uiteindelijk lukken. Maar het is wel altijd net op het randje. Het is nu voor het eerst dat we eindelijk in de situatie zijn dat ik eigenlijk veel relaxter erin kan zitten. Dat ik weet dat we niet...
Geen mes op je keel.
Geen mes op mijn keel. Geen financiële afgrond waar we in gaan storten. Maar het is altijd op het laatste moment. Kennelijk is die druk ook een beetje nodig. Meestal hoe het altijd ging eigenlijk is... Dat ik dacht, nou, dan en dan dan is het geld op. Dus dan is die financiering binnen. En ben ik toe aan vakantie. Dus ik boekte meestal een vakantie. Een soort van ver in de toekomst. Met het idee van, nou, dan is alles afgerond en dan zijn we klaar. Met als resultaat dat ik eigenlijk altijd op mijn vakantie... investeringspapieren aan het tekenen en faxen en zo was. In plaats van dat ik vakantie kon vieren. Want het duurde altijd weer langer.
Nadat Daan de afgrond heeft gezien en die op het allerlaatste moment heeft kunnen mijden, is het eindelijk gelukt om een werkend bedrijfsmodel te realiseren. In 2019 en 2020 verdubbelt de omzet. En in 2021 brengt Peerbee het nieuws naar buiten dat ze winstgevend zijn geworden. We komen aan in het heden. Na 12 jaar lang een start-up te zijn geweest, gaat Peerby nu echt de scale-up fase in. Daan steekt opnieuw de Atlantische Oceaan over om voet te zetten in Amerika. Maar waarom eigenlijk?
Jij vroeg me in het begin al van, had je concurrenten in Amerika? En ik geloof dat ik in jaar 2 ging ik daar eens kijken. Bij mijn voorbeelden, even tussen aanhalingstekens, ontdekte ik later. Ik had fantastische verhalen gelezen in de pers over hoe daar gedeeld werd op deelplatformen. En toen kwam ik aan in New York en ging ik op bezoek bij Adam Burke, de oprichter van Neighboro. En ik zei, ik heb een deelplatform in Amsterdam. Toen zei hij, nou, succes ermee, want dat werkt niet. Ik zei, sorry, wat? Ja joh, ik ben er net mee gekapt. Mensen willen helemaal niet delen, werkt helemaal niet. Het kan helemaal niet. Ik zou ermee opbouwen. Ik zei, nou, volgens mij hebben we toch wel iets voor elkaar in Amsterdam. Hij zei, ja, tuurlijk. Ik zei, nou, echt? Volgens mij werkt het. Dus ik vroeg aan hem, wat zou jouw definitie zijn van een werkend platform dan? Hij zei, nou ja, als je vraag en aanbod bij elkaar kan brengen. En dus als iemand iets zoekt en hij kan dat binnen 24 uur vinden of zo, nou, dan vind ik het werken. Maar ja, dat lukt bij ons helemaal niet. Toen liet ik hem onze statistieken zien. Ik zei, nou, hier, laten we kijken wat er vandaag gebeurd is. Hier, een fiets, 15 minuten, stel krukken, een half uurtje. Vier uur, dat, vijf minuten. En zijn mond viel open. Hij zei, why don't you tell the world about this? En toen zei ik, ja, omdat ik dacht dat dit al lang een groot succes was in Amerika. Hij zei, nee joh, ons lukt het niet. Maar in LA zit ook zo'n platform, lukt ook niet. En in Chicago, lukt ook niet. Het lukt allemaal niet. Het werkt niet. En toen raakte ik in een soort van paniek en excitement van, oh, wij zijn we de enige? Zijn we de enige? Dat kan toch niet? Toen dacht ik, ja, dan moeten we nu gaan uitbreiden. Achteraf gezien een beetje een gek idee. Dan moeten we nu naar Amerika. Wat we gedaan hebben, maar ja, we verdienden er geen cent. Dus het was eigenlijk, ja, waarom? Waarom? Wat doe je daar? Nu verdienen we wel geld. Dus het betekent dat als wij groter worden, dat we niet onze kostenposten opschalen. Maar dat we vooral onze impact aan het opschalen zijn en onze inkomsten. Want met iedere transactie besparen we CO2-uitstoot. Besparen we verspilling van grondstoffen. Besparen we degene die het leent geld ten opzichte van iets nieuws moeten kopen. En waarom dan in Amerika? Omdat Amerikanen het meest consumeren per capita van alle volkeren op aarde. Dus we kunnen daar ook enorm veel impact hebben. Omdat er heel veel grote steden zijn in Amerika die en ze allemaal dezelfde taal spreken. En omdat we dus al vanuit Amerika een heel netwerk hebben opgebouwd via Techstars en via Founder Institute. En omdat het mijzelf gewoon gaaf leek. Dat heeft er toch ook wel iets mee te maken. Leuker dan naar München of zo.
Ja. En hoe denk je dat het dan nu wel is gelukt? Als ook al die andere platforms allemaal om zijn gevallen. Is dat dan jullie gebruiksvriendelijkheid? Is dat een bepaalde communicatie?
Het werkt nu als complexe puzzel. Mijn team, wat nu toch alweer een jaar of voor de meeste mensen nu een jaar 5 bij ons zijn, want je ziet toch ook over de tijd veel verandering. Er zijn weinig mensen die zo lang voor dezelfde start-up willen werken. Maar een huidige team is altijd verbaasd over de complexiteit. En met complexiteit bedoel ik vooral waarom het systeem werkt. Het is niet één ding wat we opgelost hebben. Maar we hebben een systeem van, noem het tandwieltjes, gevonden. Waar alles uiteindelijk in elkaar grijpt. En samen een werkende motor is geworden. En als één van die tandwielen ontbreekt, dan werkt de hele motor niet. En dat is de zoektocht geweest om op iedere plek. En dan, wat is dan een tandwiel? Is bijvoorbeeld, hoe vind ik mensen die iets willen lenen? Is een tandwiel. Hoe vind ik de mensen die iets willen uitlenen? Hoe zorg ik, wat voor interactie bied ik ze aan, waardoor ze spullen toevoegen aan het platform? Hoe zorg ik dat mensen de juiste stappen zetten, zodat ze besluiten, oh ja, ik wil dat lidmaatschap, geloof ik wel. Dat zijn Zo zijn er allerlei stappen en samen maken die dan uiteindelijk dat het werkt.
En tot zover de aflevering met Daan Weddepol van Peerby. Van de idealistische droom die ontstond nadat hij alles was kwijtgeraakt, tot jarenlang bikkelen om die droom te realiseren. Als vervent gebruiker van Peerby ben ik super benieuwd naar hoe het in Amerika gaat verlopen. Dankjewel Daan voor dit mooie gesprek. En natuurlijk dankjewel KPN voor het mogelijk maken van deze ondernemersverhalen.
Wil je een verkorte versie van deze of andere afleveringen uit dit seizoen bekijken? Ga dan naar kpn.com/vallenenopstaan of naar het YouTube kanaal van KPN. Deze podcast wordt geproduceerd door Mickey Media. De teamsong is van Cloak. De montage en regie door Twan Rampenplan Mensink. En mijn naam is Vincent Reinders. Abonneer je op deze show als je niks wilt missen. En over 2 weken zijn we terug met een gloednieuw ondernemersverhaal.